Maar ik zie dat er een aantal mensen is die de uitnodiging niet heeft aangenomen. Heeft iemand een Abrahamlied? We hebben al in de bundel zitten kijken, maar het nog niet echt kunnen vinden. Ik stel voor dat we beginnen met een zegen te vragen en dat ik daarna direct het woord aan Rudy geef. Lukt het, Adrie? Nog een plekje? Oké. Goed, zullen we een zegen vragen voor deze dienst. Heer, we danken u dat we hier vandaag, vanmorgen, mogen zijn. Dat we vanmorgen ook uw lof en dank mochten brengen, daarvoor ook in alle rust de gelegenheid hebben gehad. En we danken u ook dat we nu hier mogen zijn en nog over uw woord mogen nadenken, uw woord mogen horen. En we willen u om een zegen vragen daarover. Wilt u onze oren en vooral onze harten openen, dat we de boodschap oppikken die u voor ons hebt. Wilt u ook onze broeder Rudy daarbij helpen en zegenen en ook woorden van u geven. Zo willen we ons in alle opzichten bij u aanbevelen voor deze dienst. En dat doen we op grond van genade. Om Jezus wil. Amen. Het is toch wat dat er geen Abrahamlied te vinden is in de bundel. Althans, we konden het niet vinden en met vereende krachten ook niet. Als dit een Joodse bijeenkomst geweest was, was het ongetwijfeld ondenkbaar geweest, want vele psalmen die noemen natuurlijk Abraham. Maar goed, misschien dat deze serie eraan bijdraagt dat wij ook bij Abraham wat meer stil gaan staan in ons geloofsleven. De bedoeling is om in een keer of vier te gaan spreken over Abraham, waarbij dit de thema's zijn. En voor deze ochtend hebben wij het eerste gedeelte uit het leven van Abraham, waarbij het thema is kiezen voor een God die je niet ziet. En dan weet u onmiddellijk al wat we bedoelen als we het hebben over Abraham. Abraham die in een ver land woonde en geroepen werd door God, door een God die hij eigenlijk nauwelijks kende, maar die hij toch gevolgd is en gehoorzaamd heeft. En dan de volgende keren, dan gaan we verder met de andere thema's. Moment. Geloven in een God die niet van je vraagt, de tweede keer. Spreken met een God die niet onderhandelt. En vertrouwen op een God die je niet begrijpt. Laten we met elkaar twee gedeelten lezen uit het woord van God. Om te beginnen uit Genesis 11, vanaf vers 30... en zometeen uit Hebreeën 11, een paar versen. Genesis 11. Genesis 11, vers 30... Daar staat, Sara nu was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf te Haran. De Heere nu zei tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en hij riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. En toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. En dan gaan we nu naar Hebreeën 11, de lijst van geloofsgetuigen. Hebreeën 11 vanaf vers 8. Daar staat, door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Tot zover uit Gods woord. De bedoeling is dat wij deze ochtend bij de eerste hoofdstukken van de geschiedenis van Abraham stilstaan. We hebben gelezen uit Genesis 11 en 12, maar ik wil in de bespreking nog wat verder gaan en tot en met hoofdstuk 14 komen. Als u verder zou lezen in uw Bijbel, dan ziet u dat Abraham in Egypte belandt, in hoofdstuk 12, tweede helft. In hoofdstuk 13 heeft u de geschiedenis van Lot en Abraham, die hun wegen gaan scheiden. En in hoofdstuk 14 vindt u de beschrijving van de eerste oorlog in de Bijbel, waar Abraham dan ook bij betrokken wordt. En ik wil dat graag doen aan de hand van 7 onderwerpen. En die ziet u nu geprojecteerd. 7 onderwerpen uit het leven van Abraham. En die 7 onderwerpen die verbinden Abraham, die zo ongeveer 4000 jaar geleden geleefd heeft. Beetje onduidelijk of het rond 2000 voor Christus is of rond 1800 voor Christus. Maar het is heel lang geleden. Maar het verbindt het leven van deze aartsvader Abraham met het leven van u en mij vandaag. En dan gaan we het hebben over geloof. Dan gaan we het hebben over discipelschap. Dan gaan we het hebben over wandelen met God. Dan gaan we het hebben over geestelijke groei. Dan gaan we het hebben over radicaliteit. Dan gaan we het hebben over geestelijke strijd. En dan gaan we het hebben over gemeenschap. En dat allemaal in iets van een half uur. Dus dan heeft u, als het goed is, genoeg bagage om dat thuis nog eens te herkauwen. En daar dat misschien uit te werken voor uw eigen geloofsleven. Om te beginnen, geloof. Het eerste thema van vanochtend. En dat is natuurlijk overduidelijk als we Hebreeën 11 erbij opslaan. Hebreeën 11 heeft een weerkerend thema. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Een heleboel keer door het geloof. Door het geloof is Henoch weggenomen, heeft Abraham overgebracht, heeft Noach die ark gebouwd. Door het geloof heeft ook Abraham gehandeld. Wat is geloof? Geloof zegt Hebreeën 11, is dat je iets ziet wat je eigenlijk niet kunt zien. Hebreeën 11, het eerste vers zegt, het geloof nu is de zekerheid van wat je hoopt, de overtuiging van wat je niet ziet. En dat vindt hij in het leven van Abraham. Hij zag bepaalde dingen niet. En toch heeft hij zijn hand op Gods belofte gelegd. Hij zag God niet. Hij zag die belofte van God niet. Hij zag dat land niet wat God beloofd had. Hij zag dat kind niet, dat nageslacht wat God hem beloofd had. En toch had God gezegd, dat ga je allemaal krijgen. Maar Abraham heeft het niet gezien. En Hebreeën 11 die zegt er nog bij, als Abraham in het beloofde land is aangekomen, dan ziet hij het nog niet. Dan is hij in dat land, het land wat God hem gaat geven. En dan nog moet hij erkennen, het is niet mijn land. Het is een land waar ik nog maar een vreemdeling ben. Het is een land waar ik nog steeds verlang naar de stad die God mij gaat geven. Waar begon Abraham? Abraham die woonde in Ur der Chaldeeën. En Ur der Chaldeeën, dat ligt hoogstwaarschijnlijk in Irak. Helemaal in, ik heb een vergeten kaartje hierbij te doen, dat vergeet ik wel vaker. Maar misschien weet u wel, na alle Irak-oorlogen waar Irak ongeveer ligt, dan komen de Eufraat en de Tigris samen. En daar in die regionen, daar ontstonden de oudste beschavingen. De Sumeriërs en de oude Babyloniërs, de oude beschavingen. Daar zijn de oudste manuscripten gevonden. En daar heeft men ergens in de eerste helft van de 20e eeuw ook heel veel opgravingen verricht. En daar ook de ruïnes van de stad Ur opgegraven. En wat schetst de verbazing van de archeologen die dat gedaan hebben, is dat Ur een geweldige beschaving was. Het was misschien wel het centrum van de hele wereld in die tijd. Van geleerdheid, van rijkdom, van handel, van wetenschap, van alles. Het was een heel hoog ontwikkelde beschaving. En dan moet u denken, daar bevindt u zich in de tijd tussen 3000 en 2000 voor Christus. Dus in de tijd dat het Egyptische Rijk zich ook aan het ontwikkelen is. Die hebben, dat is een tweede beschaving uit de oudheid die in die tijd hoogtijdagen vierde. Maar in die tijd bevinden we ons. En in Ur heeft men bijvoorbeeld een hele grote tempel opgegraven, die op een grote heuvel gebouwd was. De tempel in Ur, met een heiligdom ter ere van de maangod Sin. Dat was de belangrijkste godheid daar in Ur. En die werd geëerd door alle mensen die daar woonden. Het is misschien een beetje, als je op Nederlandse schaal kijkt, het Amsterdam van Nederland. Of als je op wereldschaal kijkt, het New York van de wereld of het Tokio van de wereld. Het is daar waar alles gebeurt. Daar waar je moet zijn als je carrière wilt maken. Daar waar alles voorhanden is om een toekomst op te bouwen. Daar woont Abraham. En dan staat er, dat staat er heel mooi in Handelingen 7, in de reden van Stefanus aan het Joodse volk, dat de God van de heerlijkheid aan Abraham is verschenen. Dan komt God bij Abraham en die zegt tegen Abraham, Abraham, kijk om je heen, het mag je allemaal verlaten. Ik wil dat je mij volgt naar een mooier land, maar je zal zelf wel ontdekken hoe het er is. En Abraham moest de keus maken, kies ik voor dat wat ik vandaag om me heen zie met mijn ogen? Of kies ik voor iets wat ik niet kan zien met mijn natuurlijke ogen, maar wat ik alleen kan zien met het oog van het geloof? Door te vertrouwen op God, dat God mij dat zal geven. En Abraham, die maakt die keus en die stapt op en die gaat op weg. Inderdaad geeft hij gehoor aan de roepstem van God. Dat is heel bijzonder, dat Abraham dat doet. Dat hij dat geloof heeft, dat God niet alleen bij machten is om hem rijk te zegenen, maar dat God het ook zal gaan doen. Dat God een plan heeft met zijn leven. En dat geldt misschien ook wel een beetje voor ons. In onze maatschappij zijn we heel erg gericht op wat we zien. Maatschappelijke status, op bezit, op dat wat je bent en wat je voor jezelf kunt bevechten. Terwijl God misschien wel eens vraagt van, laat het maar even rusten en kijk eens op wat ik voor jou in petto heb. Wat ik voor u in petto heb. Op mijn plannen met jouw leven. Op mijn plannen met uw leven. En leg daar nou eens je hand op. En trek daar nou eens de consequenties uit.
waarvoor wil je leven? Wil je leven voor wat je ziet met je natuurlijke ogen? Of wil je leven voor wat je ziet met je geestelijke ogen? En dan gaat Abraham op weg. Nou, op weg gaan, achter God gaan, dat heet, nieuwtestamentisch gesproken, discipelschap. De meester volgen waar hij ook heen gaat. En het is interessant om te zien, dat laten we toch Handelingen 7 er even bij pakken. Dan kunt u dat met mij meelezen. Handelingen 7, vers 2 tot 4. Daar vertelt Stefanus over die roeping van Abraham in vers 2, die heerlijkheid van God, de God van de heerlijkheid die verscheen, voordat hij woonde in Haran, ga uit uw land. En dan staat er in vers 4, toen vertrok Abraham uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En dan komt er een klein zinnetje waar je bijna overheen zou lezen. En dan staat er, en nadat zijn vader gestorven was, bracht God hem vandaar over in het land waarin hij nu woont. Ziet u meteen het eerste conflict in het leven van Abraham? God zegt tegen Abraham, als hij in Ur woont, Abraham, dan moet je op weg naar het land wat ik je ga wijzen. Je moet je land verlaten, je moet je stad verlaten, maar God zegt er ook bij, je moet je familie verlaten. En wat gebeurt er als u Genesis 12 leest, Genesis 11, Genesis 11, vers 31, dan staat er, en Terach nam zijn zoon Abraham en Lot. Terach is de vader van Abraham. Wie gaat er op weg? Niet Abraham gaat op weg, maar Abraham gaat op weg met zijn familie. Hij verlaat zijn familie niet. Sterker, het lijkt wel alsof zijn vader de lead neemt. Je kunt je voorstellen, daar gesprekken geweest in hun huis, en dat Abraham gezegd heeft, zijn vader was de paterfamilias, dat was degene die het voor het zeggen had in die tijd in een familie. En dat zijn vader hem zei van, joh Abraham, waar ga je naartoe? Ja vader, ik moet weg, waarom dan? Ja, ik heb een visioen gehad, een ontmoeting met God. Ja, maar hier hebben we ook een God. En waar ga je er naartoe? Ja, ik ga gewoon op stap. Ja, maar waar ga je er naartoe? Ja, dat weet ik niet. En een gesprek ontspint zich en op een gegeven moment, om onbekende redenen, besluit vader Terach om mee te gaan. Hij neemt zelfs de lief en neemt Abraham mee. Hij neemt Haran mee, zoals zijn broer. En samen trekken ze dan weg. Maar in plaats van in het land te komen wat God beloofd heeft, stranden ze in Haran. Als u van Irak naar Israël zou trekken, gaat u naar het westen, maar dan kom je door een woestijn. Dus de gebruikelijke route, de gebruikelijke handelsroute, dat was naar het noordwesten, de loop van de Eufraat en de Tigris volgen, en op een gegeven moment ombuigen en via Libanon naar het zuiden. Dat was de gebruikelijke route om tussen het Tweestromenland, Mesopotamië te reizen en Palestina. En dat was ook de doorgaande weg richting Egypte. Dus op zich een hele gebruikelijke route om die kant op te gaan. Maar Terach is in de lead. En dan blijkt plotseling, zegt Stefanus, dat ze stranden in Haran, ergens een beetje in het noorden, halverwege. En daar blijft Abraham totdat zijn vader is overleden. Weet u, als de Heer Jezus op een gegeven moment loopt en dan zegt hij tegen een man, kom volg mij. Dan zegt die man, meester, ik zal u volgen. Maar laat me alstublieft eerst mijn vader begraven. Met andere woorden, ik ga achter u aan, meester. Maar ik moet heel even geduld hebben. Ik heb nog even wat zaken in mijn familie af te handelen. En dan zult u denken, dat is toch wel die triest, dat zo'n man, die heeft net zijn vader verloren. En die moet meteen weggerukt. Hij mag niet eens achter de baar naar het graf lopen. Hij moet de Heer Jezus volgen. Waarschijnlijk is dat helemaal niet bedoeld. In de tijd van de evangelie, als iemand overleed, dan werd hij dezelfde dag begraven. In de hitte van de oosterse zon konden lichamen niet lang bewaard blijven. Dus ze werden dezelfde dag als iemand begraven. Maar het was gebruikelijk dat zo'n lichaam werd bijgezet in een graf. Maar na een jaar, als het lichaam vergaan was, dan werden de beenderen opgegraven en die werden herbegraven. Die werden dan bijgezet in een urn in een familiegraf, waar al die beenderen bij elkaar werden gebracht. En waarschijnlijk, de man die door de Heer Jezus geroepen werd, was zijn vader al begraven, maar had hij als oudste zoon de plicht om na een jaar voor die herbegrafenis zorg te dragen. En het was gewoon de verantwoordelijkheid, die hoorde bij je familie. Waarbij de Heer Jezus zegt van, dat moet je niet doen. als ik je roep, dan moet je prioriteiten maken, stellen. Dan gaat het niet om dat je allerlei smoesjes hebt, maar dat je mij radicaal volgt. Discipelschap. Volgen. Mij volgen. Wat er ook is, wat ik je ook vraag. Abraham, die wilde eigenlijk ook zijn vader begraven. Maar zijn vader leefde nog. En het duurde heel wat jaren voordat zijn vader terug overleden was. Voordat hij als het ware die volgende stap kon zetten in zijn reis van Ur naar Palestina, naar het land Kanaan. Weet u, in al die tijd bleef het stil. Pas als Abraham in het beloofde land is, dan verschijnt God opnieuw. God wacht als het ware tot Abraham die stap gezet heeft die God hem had gegeven. God had gezegd, je moet deze stap in het geloof zetten. En pas als hij die stap gezet heeft, dan verschijnt God opnieuw aan Abraham in het land en dan krijgt hij informatie in zich in zijn volgende stap. Misschien is het ook wel een beetje voor ons geloofsleven zo het geval. Dat God ons een richting wijst en dat hij dan wacht totdat wij die stap gezet hebben. Wij willen wel eens, ja graag zelfs, gewoon weten van nou als ik aan deze stap zet in het geloof, ja dat is een beetje risicovol heer, maar kunt u niet meteen erbij zeggen wat dan de volgende 25 stappen zijn, dan weet ik een beetje waar ik terecht kom. En dat geeft ons wat zekerheid. God zegt als het ware, ik geef je licht, ik geef je informatie, wijsheid voor één stap. En ik wacht tot je die stap zet. En dan krijg je mijn instructies voor de volgende stap. Maar je mag erop vertrouwen dat ik je leid. Je mag geloven in mijn macht, in mijn wijsheid, in mijn liefde. Is Abraham nou beter dan de rest? Een interessante vraag om over na te denken, dat is, Abraham, die werd natuurlijk geroepen, maar waarom koos God nou Abraham? Er waren zoveel mensen in Ur. 100.000 mensen, of hoeveel er ook woonden. Waarom koos God Abraham? Was Abraham nou zoveel beter dan die anderen? En als u dan goed leest in de Bijbel, dan krijgt u een paar aanwijzingen voor een antwoord. In Jozua 24, daar zegt Jozua tegen het volk, zegt hij van, Terach, de vader van Abraham, heeft de afgoden gediend aan de overzijde van de rivier. Dat bedoelt hij Ur. Er wordt dus gezegd van Abraham, dat hij komt uit een huis waarin afgodendienst plaatsvond. En je kunt er gevoeglijk van uitgaan, dat als de vader in de familie een afgodendienaar is, dat de kinderen dat overnemen. Dus dat Abraham ook helemaal grootgebracht is als afgodendienaar. Tweede aanwijzing, Jesaja 51, daar zegt God tegen Israël, kijk dan naar de rots waaruit ik u gehouden heb, Abraham. En de strekking van dat gedeelte is eigenlijk, van kijk nou eens Israël waar jullie uit ontstaan zijn. Ook maar gewoon een stuk rots waar ik een volk uitgebouwd heb. Niks bijzonders, niks aantrekkelijks voor mij. Ook weer een aanwijzing dat Abraham helemaal niet zo'n godvrezende man was. Dat Abraham een man was die als het ware God zocht te midden van al die afgoderij om hem heen. Derde aanwijzing, als Jacob later naar Haran gaat, of naar Laban in Haran, die oom, en dan vlucht hij met Rebecca, dan worden de terafim door Rebecca, door Rachel meegenomen, onder haar rok weggefrommeld. Terafim zijn huisgoden, afgodenbeeldjes. Wat doen die afgodenbeeldjes daar in die familie van Abraham? Waarschijnlijk was die hele familie van Abraham één grote familie van afgodendienaars. Logisch, want in Ur stond die grote tempel voor de maangod Sin. Dat was gewoon het centrum van de eredienst, het centrum van de handel. Alles vond daar plaats. Het was niets beter dan de rest. En toch kiest God Abraham uit. Waarom Abraham? Waarom niet iemand anders? Gods vrijmachtige, verkiezende genade. God heeft Abraham uitgekozen. En gezegd van Abraham, ik heb jou uitgekozen. En met jou ga ik een nieuwe toekomst tegemoet. Waarom heeft God u of mij uitgekozen? We kunnen er heel veel vragen over stellen. We kunnen er over tobben. We weten alleen dat God het gedaan heeft. En dat we daar in geloof onze hand op mogen leggen. En dan komt Abraham in het beloofde land. Dat is een van de mooiste versen uit het gedeelte die we gelezen hebben. Voor mijzelf dan, in vers 7. Als Abraham in dat land komt, dan verschijnt de Heere God daar aan Abraham met een nieuwe belofte. En dan staat er dat Abraham daar een altaar voor de Heere bouwde, de Heere die hem verschenen was. En dan vers 8. En dat Abraham dan zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten spande. En hij bouwt daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Daar komt Abraham in het beloofde land. En dan zou je zeggen van als God een beetje God was, dan had hij daar een paleis klaarstaan voor Abraham. En hij had gezegd van Abraham, ik heb je beloofd, je hebt dan 15 jaar gereisd. Treed binnen en alles staat klaar en dit is jouw toekomst. Dit is die stad die ik beloofd heb. Komt Abraham daar en dan lees je aan het eind van vers 6, dan komt hij in een land en het land is al bezet. Er staat in vers 6, de Kanaanieten waren in het land. Er woonden al mensen. Het was helemaal geen land wat vrij was. Wat als het ware wachten op iemand die daar ging wonen. Het was een land waar anderen woonden. Abraham trof daar helemaal niks aan. Er was geen stad. Hij verwachtte een stad. Maar hij kreeg een tent. Wat kenmerk van een tent. Iedereen die kampeert, die weet het. De campingtijd voorbij is, de vakantie. Dan trek je die pinnen eruit. En dan ga je naar de volgende plek. Of dan ga je terug naar huis. Een tent is tijdelijk. Is helemaal geen blijvende stad. Die Abraham, die was een vreemdeling in het land dat God hem zelf beloofd had. Als Abraham later sterft, dan bezit hij geen handbreed in het land. Dan moet hij bij zo'n vreemde vorst een stukje van zijn spelon kopen, een rots, om daar zijn vrouw te begraven, Sarah. Dat is Abraham. Hij is vreemdeling. Maar Abraham heeft behalve die tent, heeft hij ook een altaar. Die tent die geeft als het ware aan dat hij op deze aarde een tijdelijk bestaan heeft. Hij trekt van de ene naar de andere plek. Hij kan zich niet aarde, niet settelen in deze grond. Hij is hier vreemdeling. Maar hij heeft ook een altaar. En een altaar is een plaats waar je God kunt ontmoeten. Een altaar is een brug van de aarde naar de hemel. Een altaar is de plaats waar je God als het ware uitnodigt om in je leven de regie te nemen. Abraham bezat niks. Maar het was wel een altaar wat die verbinding verzorgde met God in de hemel. Hij begon de naam des Heeren aan te roepen. Dat wil zoveel zeggen als de eredienst begon. Hij had een eigen tempel, een eigen heiligdom waarin hij God diende. En waarin hij in verbinding met God stond. Waarin hij zijn leven aan God toewijdde. Een tent en een altaar. Ik denk dat wij vandaag geen tent hebben, maar mooie, stevige huizen die we stevig op de rots gebouwd hebben. Ze hebben nog niet zoveel rotsen, nee, dat is al onze huis in Nederland op het zand gebouwd. Weliswaar met heipalen gefundeerd op het zand. Maar wel allemaal huizen. We zitten allemaal best wel vast in deze wereld. Maar goed, van bij dit leven. Als we in ons hart maar beseffen dat wij eigenlijk precies hetzelfde als Abraham zijn. Paulus zegt in Filippenzen 3, ons burgerschap is in de hemelse gewesten. We hebben een paspoort van het Koninkrijk der Nederland in onze binnenzak, als wij op reis gaan. Maar eigenlijk in ons hart hebben we het paspoort van het Koninkrijk der Hemelen. We horen in de hemel thuis. En we hebben een altaar. Hoop ik dat we een altaar hebben. Dat we die lifeline hebben naar de hemel. Dat we de relatie hebben met God en mogen wandelen tot eer van zijn naam. Wat lijkt je na? Het is heel interessant dat er een stad is die naar Nahor wordt genoemd, later in Genesis 24, de stad van Nahor. Nahor was een broer van Abraham. Dus in hetzelfde gezin van Terach had je een zoon die liet een stad na, en je had Abraham. Wat liet Abraham na? Ja, eigenlijk niks. Het enige wat hij bouwde geen stad. Hij verwachtte een stad, maar hij bouwde hem niet, hij had hem niet. Het enige wat je Abraham ziet bouwen is een altaar. De ene man laat een stad na, de andere man laat een altaar na. Wie van de twee is vergeten? Wie van de twee wordt herinnerd? Maar die Nahor moeten we steeds opzoeken wie het ook alweer was. Als we toch een Nahor hebben, dan hebben we zo'n encyclopedietje in de kast staan. Dan bladeren we even bij de N van Nahor. Wie was het ook alweer? Oh, je is een broer van Abraham. Het is dat je dat daarin staat, anders wisten we het niet. Maar Abraham kennen we. Behalve die bundel dan, want die kent Abraham niet. Maar de meeste mensen die kennen Abraham. Hij had een altaar. Hij was een geloofsheld. Hij was iemand die een relatie had met God. En als het ware zo in de Bijbel is terechtgekomen. En dan komen we aan het eind van wat we gelezen hebben in vers 9. En dat is misschien een beetje een zwarte bladzijde. We zouden denken van die Abraham, dat is zo'n geloofsheld. Die is zo'n voorbeeld, zo'n kolos in het geloof. Die staat zo mijlen ver boven ons. Maar je ziet hem al een beetje aarzelen op weg van Ur via Haran naar het beloofde land. Dan blijft hij al steken. Maar als hij in het beloofde land is, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed. God zegt, ik wijs je in het land. En dan komt Abraham in het land. En je ziet hem daar met zijn tent een beetje ronddwalen. En dat laatste vers 9, is heel tekenend. Daar staat, daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Je ziet als het ware Abraham een beetje dwalen door dat land. Steeds dichter bij de grens, de zuidgrens komen. Hij is echt op zoek, wat doe ik hier? Wat is nou mijn plek? En er hoeft maar iets te gebeuren, of Abraham zit aan de verkeerde kant. En dat iets, dat komt natuurlijk, hè. Vers 10, er komt hongersnood. Er komt honger in het beloofde land. Er komt wel vaker honger in het beloofde land. Geschiedenis van Rut. Het feit van Naomi, dan komt de hongersnood. En Naomi die vertrekt dan naar Moab. Waarom zou er in Bethlehem brood zijn? Daar, ja, nee, dat is niet. We gaan naar die vreemde landen toe. Abraham ook. Hij zit op de grens met Egypte. En hoeft maar iets te gebeuren, die hongersnood. En vloep, hij gaat naar Egypte. En dan zie je Abraham meteen afglijden. Je ziet hem meteen afglijden. Hij loopt Egypte binnen. Hij komt daar met zijn vrouw langs. Die is ook al een jaar of 90, maar goed, hij is bang de harten van de farao op hol slaan van deze mooie vrouw. En dan zegt Abraham tegen Sarah van, zeg maar dat je mijn zuster bent. Nou, het is voor de helft waar, want het was een halfzus. Sarah was een halfzus van Abraham. Maar een halve waarheid is ook een halve leugen. En je ziet ook wat de gevolgen ervan zijn. De farao die neemt Sarah dan mee en dan wordt hij geslagen. Dat heb ik niet gelezen, maar het leest in het tweede gedeelte van Genesis 12. In vers 15, de vrouw, Sarah wordt naar het huis van de farao gehaald. En vers 17, de Heere sloeg farao met zware plagen. Dat is Abraham zoals die daar in Egypte is. Hoe weten we nou of Abraham hier een geloofsheld was? Of dat hij een geloofsdip had. Maar ik denk dat het vrij simpel is. Want wat we nog niet gelezen hebben, of wel gelezen, maar niet genoemd hebben, dat zijn de 7 zegeningen die God aan Abraham belooft. Als je even teruggaat naar Genesis 12, dan vindt hij in vers 2 en vers 3, vindt hij 7 zegeningen die God aan Abraham zal beloven. Ik zal u tot een groot volk maken, dat is de eerste. Ik zal u zegenen, de tweede. Ik zal uw naam groot maken, de derde. En gij zult tot een zegen zijn, de vierde. Vijfde, ik zal zegenen wie u zegenen. Zesde, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En zeven, met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan staat er als vierde zegen, je zult tot een zegen zijn. Zevende zegen, met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God zegt Abraham, als jij op mijn weg gaat, dan komt de zegen niet alleen over jou, maar dan komt er ook zegen over al die mensen en al die volken die met jou in verbinding staan. Het is ook een profetie, gaat ook over de toekomst, over het vrederijk, laat ik even los. Gaat ook heel praktisch voor Abraham. Abraham die is in Egypte, en wat komt er over Egypte? Komt er zegen over Egypte of komt er vloek over Egypte? Nou, het staat gewoon in vers 17. De Heere sloeg farao met zware plagen. Vloek. Want Abraham was niet op de goede weg. En dan de farao, die helpt Abraham een beetje. Die denkt van de Heere God, denkt, die Abraham die komt zelf nooit meer het beloofde land in. Dus dan gebruikt, zoals God toch vaker doet, die gebruikt dan zo'n koning, farao. En farao die heeft wat soldaten en die grijpen Abraham zo beet en die deponeren hem aan de andere kant van de grens. Weer richting Israël. Zo lost God als het ware de terugval van Abraham op. En dan vindt u in hoofdstuk 13 dat Abraham dan teruggaat. Dan staat er in vers 3 dat hij teruggaat naar Bethel. de plaats waar hij waar zijn tent in het eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Die plek die vond u ook waar het altaar en die tent stonden in vers 12 vers 8. Weet u wat u hier ziet? U ziet hier dat Abraham is op een dwaalweg gekomen. Hij is de verkeerde kant op gegaan. Dat hebben wij ook soms, dat wij een verkeerde weg bewandelen. En dat God dan zegt, nou moet je daarvan bekeren. En wat moet je dan doen? Dan moet je als het ware teruggaan naar het moment dat het verkeerd ging. Beleiden van die verkeerde route. Die plek terugzoeken waar je die verkeerde afslag nam. En van daar af weer verder gaan. Waar ging het verkeerd bij Abraham? Hij verliet die plek tussen Bethel en Ai. Wat zegt God? Abraham, ga maar terug naar die plek bij Bethel. Waar je eerst die tent had en waar je het altaar had. Ga daarna terug naar het altaar. En dan wijs ik je weer de weg. Dan wijs ik je weer de weg. Dat is geestelijke groei. Het was natuurlijk een slechte periode om zoiets mee te maken, het leven van Abraham. Maar ik denk dat hij er ook veel van geleerd heeft. En in de komende hoofdstukken, dan komen de beproevingen over Abraham. En dan zie je dat Abraham als het ware in zijn geloof een stap heeft gemaakt. Dat hij een stuk wijzer is geworden. In Egypte was hij een verliezer. Maar in die komende hoofdstukken, hoofdstuk 13 en 14, is hij een winnaar. Is hij iemand die boven de omstandigheden uitgetild wordt en Gods weg kan zoeken. Maar laten we eerst even nuchter vaststellen hoe de situatie van Abraham nou was. Hij heeft God geloofd. God die hij verder niet zag, die wel twee keer verschenen was. Maar heeft hij geloofd. Maar wat is nou de situatie? Abraham was getrouwd met Sarah, zijn vrouw had geen kinderen. Dan heeft God nog wel gezegd van, ik zal jou een groot volk maken, maar het meest basale daarin, een eerste zoon, een begin eraan, is er nog niet. Als Abraham op weg gaat, is de bestemming onbekend. En eigenlijk blijft dat zo. Hij weet nog steeds niet waar hij nou op weg is. Hij moest zijn familie achterlaten. Heeft hij voor een deel gedaan toen het Ur kwam. En voor een deel moest God als het ware Terach wegnemen, voordat zijn vader Terach, voordat Abraham verder kon. Zijn reisgezelschap viel gaandeweg uiteen. Zijn vader liet hij achter, zijn broers liet hij achter. En in hoofdstuk 13 gaat Lot ook nog een keertje de andere kant op. Loopt hij in het land, heeft hij een tent. Niks, geen stad die God hem belooft. Gewoon een tent. Oké, dat kan je heel comfortabel maken. We kennen allemaal nog die tenten van Gaddafi. Die van hele mooie tenten had, waar men dan in leefde. Dat hij daarnaast nog een paleis had met allemaal gouden baden, dat wist niemand. Maar goed, Adam had dat niet. Hij had gewoon een tent en leefde hij in. Dat was alles. In het land had hij geen huis. In het land, dat moest hij nog delen met de Canaanieten, dat vreemde volk wat er woonde. En dan komt ook nog een hongersnood. Wat doe je daar in het hemelsnaam? Dat is toch een beetje de vraag die je dan krijgt. Abraham had problemen. Hij ging naar Egypte. Maar Egypte heeft hem eigenlijk dieper in de problemen gebracht. Ja, niet zozeer Abraham, die is in zijn geloof gegroeid. Maar weet u dat de grote problemen in Abrahams leven eigenlijk allemaal in Egypte ontstaan zijn? Wat gebeurt er in Egypte? Er staat dat Farao gevloekt werd en dat Abraham buitengewoon gezegend werd. Dus als Abraham door die twee soldaten over de grens gebracht wordt, eruit geschopt wordt, zouden we zeggen, als ongewenst vreemdeling, dan neemt hij gigantische rijkdommen mee. En die rijkdommen, die zijn de bron voor het conflict met Lot. Ja, ik heb een grote kudde, zegt Lot, en jij hebt een grote kudde. En als je op dezelfde plek gaat, ja, dan krijgen die herders ruzie. Dat kan niet. Dus dat was de bron van het conflict. Als Abraham niet naar Egypte was gegaan, had hij waarschijnlijk veel minder rijkdom gekregen. Was het conflict niet ontstaan. Het tweede, een ander iets wat Abraham in Egypte had opgescharreld, was Hagar, die Egyptische slavin. Weet hij nog niet, dat heeft hij pas na een paar hoofdstukken verder. Maar dan denkt Abraham, dat schiet maar niet op met die belofte van God. En dan gaat hij maar zelf wat rommelen met Hagar. Komt Ismaël uit voort. Ismaël, maar daar is het hele volk van de Arabieren uit voortgekomen. Het conflict tussen Joden en Arabieren, dat stamt eigenlijk uit Abraham die van Gods weg afdwaalt en tijdelijk in Egypte loopt. En het derde is dat Egypte, dat maakt het hart iets in het hart van Lot los. Weet u hoe ik het weet? Dat staat gewoon in hoofdstuk 13. Dan krijgen die herders ruzie, die herders van Lot en die herders van Abraham, en dan moeten ze gaan kiezen. En dan zegt Abraham tegen Lot van, joh, We gaan dus even kiezen wie Lot gaat nemen. En Lot die kijkt, en Abram kijkt, en dan zegt Abram van, joh Lot, kies jij maar eerst. En Lot die ziet dan in die vallei, in de buurt van Sodom, daar ziet hij een fantastisch gebied. En dan staat in hoofdstuk 13, aan het eind van vers 10, toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. En dan staat er, paar woorden verder, dat het is als de hof des Heren, als het land Egypte. Lot was meegegaan met Abram. Hij was een meeloper. Toen Abram uit Ur vertrok, ging Lot mee. Neefje van Lot, van Abram. Toen Terug overleed, zei Abram, ik stap weer op. Nou, dacht Lot, weet je wat, ik geen zin om hier te blijven. Ik ga mee. In het beloofde land had Abram een altaar. Het was niet Abram en Lot hadden een altaar. Nee, Abram had een altaar. En Lot woonde er ook. Abram die dwaalt af. Komt in Egypte. Wie gaat er mee? Lot gaat mee. En hij heeft wel naar zijn zin in Egypte. Fantastisch. En de mooie piramides en veel goud en rijkdom. En fantastisch. Vervolgens wordt het land uitgezet. Nou, je ziet Lot een beetje morren van, wat kan het best wel naar mijn zin. Zijn ze weer terug in het land. Krijgen die mot tussen die herders op die berg. En dan denkt Lot van, kijk, dat stukje wil ik hebben. Dat ziet er wel mooi groen uit, hè, met die mel en die huizen, de stad. Ik vond het daar wel lekker in Egypte. En Lot, die kiest voor dat plekje bij Sodom. Weet u waarom? Lot had die ontmoeting met God niet gehad. Lot had dat geloof niet in die belofte van God. Lot had dat altaar niet. Die had alle dingen gedaan die Abraham had gedaan. De goede en de verkeerde. Maar die miste die geloofsrelatie met God. En daarom ging het mis. Daarom ging het mis. En Lot die zegt van doe mij maar dat plekje daar bij Sodom. En dan heb je dus die keus op die berg. Waar ga jij naartoe Lot? En waar ga ik naartoe? En Lot mag het eerste kiezen. En dan ziet hij heel typisch voor de Bijbel. Lot kiest het dal. Abraham kiest de berg. De berg die in de Bijbel heel vaak het beeld is van de gemeenschap met God. De plek waar je God ontmoet. Waarbij je die geloofsrelatie met God hebt. En Lot, die zakt weg in het dal. Die komt terecht bij Sodom. En als je dan de geschiedenis van Lot eens volgt in de Bijbel, dan gaat het van kwaad tot erger. In het begin kijkt God naar Sodom. Maar je weet wat Sodom is, zo'n goddeloze stad die God zometeen zal verwoesten met vuur en zwavel uit de hemel. En de Heer Jezus zegt dat nog meer steden zo slecht waren. Maar het is toondeel van zonde. Maar Lot staat op die berg en die ziet het wel aardig eruit zien. En die zegt van, daar wil ik wel wonen. Een paar versen verder komt Lot met zijn teentje aan. En bij die stadsmuur en gaat hij alles uitstallen. En al een prettig plekje, zo dicht bij de stad met de winkeltjes in de buurt. En het is prima om daar te vertoeven. Kom in hoofdstuk 14... En dan komen die vreemde koningen daar het land binnenrollen. En dan nemen die steden daar in de Sodom en Gomorra in, die vijf steden. En dan blijkt Lot inmiddels in de stad te wonen. Ja, een teentje buiten is toch vervelend, die poort gaat wel eens dicht en dan sta je met je boodschapjes. Nee, in de stad is veel prettiger. Hoofdstuk 19, als Abraham dan door de Heere God geïnstrueerd wordt van ik ga die stad verwoesten. Dan worden die engelen gestuurd naar Sodom. En dan kloppen ze aan bij het huisje van Lot. Is die thuis? Waar is die dan? Ja, nee, hij zit in de gemeenteraad. Hij zit in de poort. De poort waar de notabelen van de stad samenkwamen. Lot had zich omhoog gewerkt. Hij was misschien wel een burgemeester of een wethouder. Of hij was iets geworden in die stad in Sodom. Je ziet hem carrière maken. Het gaat fantastisch met die man. Abraham zwalt nog een beetje op die bergen. Maar hij zit in de poort van Sodom. Hij heeft het gemaakt. Nou, Sodom niet een hele grote stad. Maar toch, het is beter dan niets. Uiteindelijk weten hoe het afloopt. Dat is Lot. Meeloper in het geloof, maar eigenlijk gewoon een profiteur. Kent God niet. Geen geloofsrelatie met God. En vervolgens doemt zich een opportunity op, een kans doemt zich op. En Lot is verloren. Die is verloren. Had nog een vrouw, wordt schoutpilaar, ziet er ook niet veel meer op. Dus dat was weinig verheffend. Abraham, we zijn inmiddels in hoofdstuk 14. Abraham zit op de bergen. En dan heeft u in hoofdstuk 14 een heel interessant hoofdstuk. U vindt daar een strijd, een heel hoofdstuk lang, tussen vier koningen en vijf koningen. Die vijf koningen, dat zijn die vijf steden, Sodom,
en Gomorra, Adama, Zeboim en wat was de volgende ook weer, Zoar. En vier koningen die komen vanuit de Eufraat, dat zijn de koningen die eigenlijk uit het gebied komen van Ur. En daaromheen, Perzië, Sinear, waar de Toren van Babel stond, gewoon koningen uit het machtige oosten. Die komen met hun legers het land binnenrollen en die nemen die kleine vijf stedenbond daar bij de Dode Zee in. Totaal oninteressante gebeurtenis. Want elke kleitablet die u vindt in de bodem, of eigenlijk twee soorten kleitabletten die u vindt in de bodem, als u daar gaat graven, en er zijn er duizenden van gevonden, ofwel, het zijn allemaal handelstransacties, zoveel kilo schapenvlees geruild voor zoveel huiden door Eber de Midianiet, dat soort dingen, of het zijn verslagen van koningen die zeggen hoeveel miljoenen mensen ze hebben overwonnen. De oudste verslagen van de geschiedenis van de mensheid die we opgraven zijn verhalen van oorlogen. Vele oorlogen. De een tegen de ander tegen de een en het buitelt over elkaar heen. Hier ook. Eén oorlog wordt beschreven in de Bijbel. De eerste oorlog in de Bijbel. Totaal oninteressant. Waarom staat die oorlog in de Bijbel? Abraham die had er niks mee te maken. Die zat in die bergen en die steden waren het probleem. Waarom staat die oorlog in de Bijbel? Die oorlog staat in de Bijbel, in vers 12, in hoofdstuk 14, dat die vier koningen die komen langs en dan staat er in zo'n bijzinnetje, ook namen ze Lot mee. De zoon van Abrahams broeder. En hij woonde te Sodom. Als Sodom wordt ingenomen, wordt Lot meegenomen. Lot, de stakker, de stumper. Die wordt meegenomen, slachtoffer van de omstandigheden. Hij zal zich wel beklaagd hebben van, Heer, wat gebeurt hier nou? Wat een drama overvalt mij. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij wordt meegenomen. Natuurlijk de consequentie van zijn eigen keuze om daar te gaan wonen. Maar goed, dat is dan weer moeilijk om in te zien. Waarom staat deze oorlog in de Bijbel? Nou, het is heel simpel. Omdat achteraf blijkt dat Lot een gelovige was. Ha, hoe we dat weten, dat staat in de Bijbel. Maar u leest het pas in 2 Petrus 2. Daar leest u pas dat Lot een rechtvaardige was. Geen enkele aanwijzing in het boek Genesis dat Lot een gelovige was. U vindt het pas aan het eind van de Bijbel, een paar pagina's voor het eind. Daar wordt genoteerd, Lot is een rechtvaardige. Lot is een gelovige. Buurman had het niet gezien. Niemand had het gezien. Die koningen die kwamen, die had het ook niet gezien. Gewoon meegenomen, waarschijnlijk vanwege zijn koeien en zijn schapen. En Lot, ja, die wist het dan zelf wel, maar had het waarschijnlijk niet verteld. Maar God wist het wel. En ondanks dat Lot er maar een loopje mee nam, ziet God Lot. En grijpt hij in. Hij laat zijn rechtvaardige niet over aan de macht van de vijand. En God instrueert Abraham om in te grijpen. God instrueert Abraham om die koningen te achtervolgen met een handje, iets van 300 man. En hij weet Lot te bevrijden. Hij weet die koningen te verslaan. Misschien een beetje zoals met Gideon. Als die Gideon een heel leger heeft om Midianieten aan te vallen. En God zegt, doe die maar weg en doe die maar weg. Blijft hij ook met zo'n 600 over. En met die mannen overwint Gideon dat grote leger van de Midianieten. Hier hetzelfde. Met zo'n klein handjevol, zo'n bende, achtervolgt Abraham die vier steden en die vier koningen van die vier landen en overwint ze. En hij bevrijdt Lot. Fantastisch. Fantastisch dat God acht slaat op Lot. En hem niet overlaat in de macht van die vreemde koning om of doodgemaakt te worden, of voor een losprijs verkocht te worden, of slaaf te worden, of wat dan ook. Geestelijke strijd. Abraham, die zat op die bergen, die had zijn tentje daar. Abraham had ook kunnen denken van, nou ja goed, ik heb zoveel mot gehad met die Lot, die is een meeloper, en nog het beste plekje ook nog bij Sodom innemen, en ik heb hem nog zo gewaarschuwd, ga er nog niet in die stad wonen, maar hij deed het toch de eigen wijs. Hij kookt maar in zijn eigen sop gaar. Nee dus. Abraham kijkt naar God. Hij heeft zijn altaar. Hij vraagt God, wat moet ik doen? En God instrueert hem om de strijd aan te gaan. En hij wint. En dan, heel erg mooi, dan komt Abraham terug. Die heeft gewonnen. En dan staat er in vers 17 van hoofdstuk 14, je moet je hoofdstukken zelf maar eens lezen nog.
in vers 17. Toen ging de koning van Sodom uit Abraham tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Chedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Saweh, dat is het koningsdal. Wordt later ook nog eens genoemd. In de tijd van Absalom wordt het koningsdal ook genoemd. Dan komt de koning van Sodom, die komt bij Abraham. Wat gaat die koning van Sodom bij Abraham doen? Nou, dat leest hij een paar keer verder, vers 21. Dan zegt die koning van Sodom tegen Abraham, ben je zo blij dat jij mij bevrijd hebt. Mijn mensen, mijn onderdanen, laat ze alsjeblieft vrij. Maar alle bezittingen, die mag je hebben. Die bied ik je aan. Ik ben je dankbaar dat jij met de hulp van jouw God het aangedurfd hebt om ons te bevrijden. Nou ja, goed dat het niet om de koning van Sodom ging, maar over Lot. Dat is dan even niet duidelijk voor die koning, maar dat maakt niet uit. Die koning van Sodom, die is profiteur van het feit dat God Lot liet bevrijden. En vervolgens zegt Abraham in vers 22 tegen die koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij de God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Die koning van Sodom, die komt bij Abraham met een grote verzoeking. Het is de verzoeking dat je op een makkelijke manier die beloften van God in vervulling kunt laten gaan. God had Abraham rijkdom beloofd, een land beloofd, een stad beloofd. En dan komt die koning van Sodom en die geeft het als het ware allemaal aan Abraham. Abraham hoefde maar ja te zeggen, hij had het allemaal gehad. Hij zal het later doen met Hagar om het zelf te proberen. Maar hier niet. Het is een beetje als in de woestijn, als de Heer Jezus verzocht wordt. Als de Satan bij de Heer Jezus komt en die zegt van, jij wordt ook de koning van de wereld. Ik bied het je allemaal aan. Ik bied je al die koninkrijken van de wereld aan. Je hoeft maar één ding te doen. Het eventjes voor mij te aanbidden. Op je knieën te vallen. En dan krijg je het allemaal. Niks, geen moeilijke weg, niet het ingewikkelde gedoe van God. Hier heb je het. Simpel. Eén buiging. Het is de verzoeking van de duivel. Om op een makkelijke manier te krijgen wat God je beloofd heeft. Maar wel op een manier dat je uit de handen van de Satan aanneemt, in plaats van uit de handen van de Heere God. En Abraham, die blijft staande in zijn geloof. Hij was gevallen in Egypte. Hij had getwijfeld in de weg naar het beloofde land. Maar bij het kiezen van het land tussen Lot en Abraham was Abraham al gegroeid. En hier komt de verzoeking en dan overwint Abraham. En weet je wat zo mooi is? Als de verzoeking komt, dan geeft God ook raad, hulp en bijstand. Want tussen het moment dat die koning van Sodom aankomt en die woorden uitspreekt, vindt u een van de meest mysterieuze figuren uit het hele Oude Testament. Dat vindt u in vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende Abraham. En zij gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van de hemel en de aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. Hier komt Melchizedek. Wie is dat? Een man. Een koning. Koning van Salem. Nou, Salem kennen we. Dat is Jeruzalem. Dit is de eerste keer dat Jeruzalem in de Bijbel wordt genoemd. Er is een koning van Jeruzalem, die heet Melchizedek. Als u doorbladert in de Bijbel, komt u bij Hebreeën 7. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, kijk eens naar deze koning van Salem. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En hij is koning van Salem. En Salem betekent vrede. Koning van de gerechtigheid en koning van de vrede. Het was een man die daar leefde. Die was priester van de Allerhoogste God. Blijkbaar had hij kennis van wie God zelf was. God had uit het niets een gelovige opgetrommeld. Om die ontmoeting te arrangeren met Abraham. En om Abraham te sterken. Om als het ware te versterken in zijn geloof. In het Nieuwe Testament dat zal die schrijver van de Hebreeënbrief als het ware die koning Melchizedek als voorbeeld nemen voor de Heer Jezus Christus. Weet je, staat in zo'n bijzinnetje. Daar gaat de Hebreeënbrief op een gegeven moment op in. Dat is heel moeilijk. Dan staat aan het eind van vers 20. En hij gaf hem van alles de tiende. Als je dit nou zou lezen in Genesis 14. Dan denk je van Melchizedek gaf Abraham een tiende van wat hij bezat. is de overwinnaar, die zal hem huldigen, die zal hem schatting brengen. De Hebreeënbriefschrijver zegt dat het omgekeerd is. Die zegt dat niet Melchizedek het tiende gaf, maar dat Abraham een tiende van alles wat hij had, schonk aan Melchizedek. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief daar een redenering aan hangen. Dan gaat hij zeggen van, kijk eens even, Abraham is de vader van Isaac. Isaac is de vader van Jacob. Jacob is de vader van Levi. En Levi is de stam van de Levieten en de priesters. Dus in het feit dat Abraham hier buigt voor Melchizedek, buigt eigenlijk in hem het priesterschap van Aaron voor de priester Melchizedek. En zal de schrijver van de Hebreeënbrief uitleggen, de Heer Jezus is ook priester, maar hij komt niet uit de stam van Levi, hij komt uit de stam van Juda, hij had nooit priester kunnen zijn in Jeruzalem, want dat is een verkeerde stam. Maar hij is een priester uit de stam van Juda, want hij is een priester zoals Melchizedek dat was. En Melchizedek is priester en hij is koning. En welk priesterschap is nou belangrijker? Het priesterschap van Aaron met al die tempeldienst? Of het priesterschap van Melchizedek? Nou, zegt die schrijver in de Hebreeënbrief, lees dit vers maar eens even. Als Abraham knielt voor Melchizedek, dan erkent Abraham. Hij erkent Levi als het ware, dat het priesterschap van Levi ondergeschikt is aan het priesterschap van Melchizedek. Wat verschil? Maar heel veel, maar één ding. Al die Levitische priesters, die waren priester, konden geen koning worden. Melchizedek is een priester die tegelijkertijd koning is. De Heer Jezus is én koning en priester. Hij is in de hemel of onze priester. En straks zal hij koning worden over de hele wereld. Dat is de uitleg van het Nieuwe Testament. Dan gaan we even terug naar de praktische toepassing. Abraham, die gaat die verzoeking van die koning van Sodom tegemoet. En God stuurt zo'n gelovige man, die toevallig een koning van Jeruzalem is, op zijn pad. En ze delen het brood en het wijn. Het is heel verleidelijk om hier het avondmaal in te zien, maar het is natuurlijk veel later allemaal ingesteld. Maar je ziet die gemeenschap. Je ziet die gemeenschap, dat contact, dat geestelijk contact, dat je dezelfde God dient tussen Abraham en Melchizedek. En als die koning van Sodom, en achter die koning van Sodom, de Satan, dan bij Abraham komt, dan heeft Abraham de geestelijke kracht om te zeggen nee. Ik ben een God gevolgd die mij beloofd heeft zelf een stad voor mij te gaan bouwen. De stad waarvan God ontwerper en bouwmeester is, heb ik gelezen. En daar wacht ik op. Ik wil die stad alleen uit de handen van God aannemen. Ik neem me niet aan uit de handen van de koning van Sodom. Ik neem het niet aan uit de handen van de koning van Egypte. Ik neem het ook niet aan uit de handen van mijn ouders of van Lot of van wie dan ook. Ik neem het alleen aan uit de handen van mijn God die dat aan mij beloofd heeft. En dat kan lang duren. Abraham heeft het nooit gekregen, zegt Hebreeën 11. Hij heeft het nooit gekregen. Hij heeft een God geloofd die hem schijnbaar niet aan zijn woord gehouden heeft. Maar is niet zo. Want Abraham heeft die stad wel gehad in de hemel. En op aarde is hij vreemdeling gebleven. Maar niet zomaar vreemdeling. Een vreemdeling met een altaar. We hebben het gehad over geloof. God roept Abraham en God roept ons. En onze reactie is geloven. We hebben het gehad over discipelschap. Volgen. En niet ergens halverwege blijven staan, blijven treuzelen. Als Jezus roept, volg mij, betekent het achterlaten wat we hebben en hem volgen. Het gaat over wandel met God. De pelgrim met de tent en de aanbidder met het altaar. Een prachtig beeld voor ons als gelovigen, die hier tijdelijk op deze aarde zijn. Maar wel die levensrelatie met God hebben. We hebben het gehad over Egypte. Stilstand is achteruitgang. Als je niet groeit in je geloof, ga je achteruit. Dan ben je langzamerhand op weg aan het gaan naar het zuiderland. Er hoeft maar iets te gebeuren in je leven en je bevindt je in Egypte. We hebben het gehad over prioriteiten. Wie dien je? Bezit of God? God of Mammon? Lot koos het bezit. Die koos Sodom. Die koos comfort. Abraham die koos de bergen. De gemeenschap met God. We hebben het gehad over geestelijke strijd. Die strijd van Abraham met die koningen. En die strijd met die koning van Sodom. En we hebben het heel klein beetje gehad over die gemeenschap die Abraham vond met Melchizedek. Dat contact om samen met broeders en zusters die weg van het geloof te gaan. Want gelukkig, wij zijn geen Abrahams in de zin dat wij alleen gaan. We hebben broeders en zusters om ons heen die ons kunnen versterken 15 armen onze schouder kunnen slaan en samen met ons de weg kunnen gaan in gehoorzaamheid aan God, in gemeenschap met God. Amen.
Thank you. Heer Jezus, wil u danken dat we aan het einde van deze ochtend u mogen bedanken voor datgene wat we uit uw woord hebben gehoord, Heer. Wil u danken dat u ook ons hebt geroepen, Heer. En dank u wel dat we in het leven van Abraham, Heer, zoveel herkenningspunten mogen ontdekken die we ja, ook in ons, naast ons eigen leven mogen neerleggen. Dank u wel dat uw woord, Heer, zo'n rijke schat aan verhalen en geschiedenissen voor ons heeft, Heer, die we kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat ook wij op weg mogen zijn naar een beloofd land, Heer. Naar een beloofde stad, Heer. Dank u wel dat we ook op weg mogen gaan en dat we ook zo nu en dan, Heer, ja, ondanks dat we afdwalen, weer terug mogen komen. Altijd weer terug mogen komen bij u. En dank u wel, Heer, dat we een altaar hebben waar we vanochtend ook weer aan mochten denken, Heer, dat u uw leven hebt gegeven voor ons. En dat u ons, onze tussenpersoon bent, Heer, van de aarde naar de hemel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u jezelf hebt gegeven. En Heer, wil u danken dat we zo deze nieuwe week weer mogen ingaan. En dat we mogen beseffen, Heer, ook al zitten we misschien nu in een dip. Ook al zitten we misschien nu in een dal, Heer, dat u ons er weer uit wilt trekken, Heer. En dat u weer met ons mee wilt gaan naar ja, die plek die u, ons, die u ook voor ons voor ogen hebt, Heer. Dank u wel, Heer, dat we zo deze week weer mogen ingaan. Wilt u met ons meegaan, Heer? En dank u wel dat u ook ons deze week weer wil zegenen. Heer, we willen u danken voor deze dag. Amen.
U heeft nog een collecte te goed. En ik heb vanmorgen even op het lijstje gekeken. Volgens mij is het nu de vierde zondag van deze maand. En dat betekent dat we een evangelisatiecollecte hebben met een speciaal doel. Ik heb geen doel kunnen vinden. Ik weet niet of een van de broeders... dat is, dacht ik, op dit moment niet bekend. Nou, dan komt dat doel later nog. Dat zal later wel uitgelegd worden. Het is in elk geval een collecte met een speciaal doel vandaag voor evangelisatie.